Het is vrijdag 9 februari en er is taart. De Ajax trakteert vandaag, want die zetten deze week en vandaag opnieuw een gloednieuw en een overtuigend all-time high neer. En ja, dat gebeurt niet elke week. De laatste keer dat de Ajax trakteerde was al meer dan 2 jaar geleden. Dus we mogen dat echt wel even vieren. En ja, heren, smaakt dat naar meer?
Dat smaakt zeker naar meer.
En dan heb ik het niet over de taart.
Ik probeer altijd zo min mogelijk te voorspellen op de beurs. Want voorspellen is heel lastig. Kijk, als je naar wat langere termijn kijkt, dan denk ik echt wel dat er nog hogere koersen mogelijk zijn. Maar op korte termijn blijft het anyone's guess, zou ik zeggen. Ik bedoel, wat staat er volgende week? Geen idee. Dat antwoord ga ik volgende week ook geven en de week daarna ook.
Oké, nou, ik zou daar nog aan willen toevoegen dat deze rally natuurlijk vooral gedreven wordt door tech AI. Chips en alles wat hip en glanzend is. En wat ik vooral hoop is dat al die achterblijvers ook weer een keertje omhoog gaan. Nee, want bijvoorbeeld beleggers in de Philips of ING hebben dit jaar nog steeds niet veel om over te lachen.
Dus hup achterblijvers. Ja, nou, we zijn dus al vrolijk begonnen, hoort u, voor ik deze heren al goed en wel heb geïntroduceerd. Dus laat ik dat eerst eventjes doen. U luistert uiteraard naar de IX Beleggers podcast. Mijn naam is Pieter Kort. We bevinden ons altijd, zoals altijd, in het Hol van de Leeuw op Beursplein 5. En de AIX staat, as we speak, op 847,96. Net onder de dag high, maar het gaat weer hosanna vandaag. Naast mij zitten 2 beursexperts. De vaste luisteraars kennen Hilde Alleman, het hoofd van de IX Beleggersdesk. En we hebben vandaag ook een podcastdebutant in de vorm van Rob Stallinga, redacteur van IEX en de drijvende kracht achter ons platform voor professionele beleggers, IEX Profs. En Rob weet als geen ander wat de professionals in de beleggingswereld bezighoudt. En van die kennis maken we vandaag graag gebruik. Want ja, waar gaan we het over hebben? We lopen zo uiteraard natuurlijk even de stijgers en de dalers van de week door. We staan dan ook zeker even stil bij de klappers van de week, Adyen en TomTom. We kijken naar Unilever, we kijken naar flow traders. We gaan het hebben over de risico's in de markt en waarom de beurs zich er eigenlijk even helemaal niet van lijkt aan te trekken. China komt aan bod voor de beurs daar een week op slot gaat. En we gaan het ook nog even hebben over de grootste beleggersvalkuilen. En we hebben de nodige luistervragen binnengekregen. Goed, een flinke lijst om ons doorheen te werken. Dus waar zullen we eens beginnen? Toch maar eventjes naar dat algehele sentiment op de beurs, denk ik. Is dit een beetje stijgen tegen de klippen op? Of hoe zien jullie dit?
Nou ja, weet je, zorgen zijn er altijd. Er is altijd een reden om ergens bang voor te zijn. Maar de professionele beleggers waar ik mee spreek, die zijn in het algemeen eigenlijk best wel positief. En die waren ook best wel positief over het begin van dit jaar. Want de inflatie die daalt. De arbeidsmarkt is echt ijzersterk. En niet alleen hier, maar ook natuurlijk in Amerika. Lonen zijn hoger. Mensen hebben de afgelopen tijd, of afgelopen jaar, een gigantische vastgoedcrash voorspeld, omdat die rentes zo hard waren gestegen. Nou, die vastgoedcrash is ook niet gekomen, niet hier en ook niet in Amerika. En verder wacht iedereen eigenlijk al heel lang op het gigantisch grote Chinese stimuleringsplan, wat nu nog steeds niet gekomen is, maar ja. Wat niet is, kan misschien nog komen.
Ja, anders kan je ook zeggen van, als je de afgelopen jaren bij elkaar optelt wat we hebben beleefd. We hebben een pandemie gehad. Er is oorlog. Er zijn handelsoorlogen geweest. We hebben torenhoge inflatie gehad. Hoge rente. Inderdaad, China in de penarie. Het lijkt bijna wel alsof de beurs zich daar gewoon eventjes helemaal niet van aan lijkt te trekken.
Ja, nou, als je gewoon historisch bekijkt, dan is oorlog over het algemeen, zeker op de wat langere termijn, is geen slecht nieuws voor de beurs. Dus het feit dat er ergens oorlog is, dat hoeft voor de beurs per se niet negatief te zijn. En er is nog een ander punt, denk ik, wat heel belangrijk is. Met al die zorgen en problemen, mensen moeten niet vergeten dat als we het over de beurs hebben, dan wordt er vaak over de grote indices gesproken. Dus de S&P en de AIX en de DAX. En daar zitten de allerbeste bedrijven in. Dus dat is van zichzelf natuurlijk een soort positieve selectie. Je komt daar niet als je niet iets heel goed kan. ASML kan iets heel erg goed. En daarom staan ze ook in de AIX en in de Eurostox 50. Terwijl, laten we zeggen, de kapper op de hoek, ja, die heeft misschien veel meer te maken met allerlei problemen zoals corona, schulden en noem maar op. Terwijl ASML daar gewoon eigenlijk gewoon niet van merkt. Dus we moeten wel, denk ik, onthouden dat de beurs, zeker als je dan naar die indices kijkt, dat niet hetzelfde is als de economie.
Nee, je zou bijna zeggen, als je naar het lijstje stijgers kijkt, gewoon in de AX gewoon dit jaar. Dan is dat inderdaad, dan zijn dat de chippers, dan is dat Wolters
Adyen.
En Relix, Adyen. Ja. Het is Prosus, het is tech en AI. En is dat eigenlijk de grote drijvende factor achter alles nu?
Nou, het is niet de grote drijvende. Kijk, ik heb net even een lijstje uitgeprint, ook met de S&P, de stijgers van dit jaar. En inderdaad, nummer 1 Nvidia, nummer 2 Meta. Nou ja, dan zit je dus wel een beetje in die AI-hoek. Maar in de top 10 staat, en in de top 10 is wat makkelijker te behalen dan bij de AEX met 25. Wat moeilijker te behalen dan bij de AEX, want daar zijn er maar 25 aandelen. Dus de top 10 is in de S&P met 500 is een stuk moeilijker. Maar daar staat bijvoorbeeld Walt Disney in en Ralph Lauren. Nou, dat zijn niet typische AI-aandelen. Althans, nee. Ik zie het bepaald niet als AI-aandelen. En die komen wel, zeker Walt Disney, Ralph Lauren heb ik niet zo op mijn netvlies, maar Walt Disney komt van ver. Dus het is zeker niet zo dat ze daar in de buurt van een recordstand zijn.
Nee.
Maar er is dus wat Rob zei, er is wel een klein sprankje hoop dat de bull market ook aandelen gaat bereiken die het de afgelopen jaren gewoon heel slecht gedaan hebben.
Ja, want volgens mij het aantal, als je nou kijkt naar het aantal aandelen dat ook op dat daadwerkelijk India X van Altam Haar zetten, zijn er niet zoveel volgens mij.
Nee, de markt is. Kijk, de divergentie die zit er nog steeds wel in. Ik denk dat. En als belegger, ik stel mezelf die vraag ook nog regelmatig. Durf je als belegger die AI boot te missen? En tuurlijk, hoge waarderingen, dat is allemaal waar. Maar als de beloften waargemaakt worden, ja, dan moet je wel, en dat hoeft dan niet eens direct in de aandelen zijn, kan ook via ETF's. Je moet er op een of andere manier, denk ik dan als belegger, toch wel enige, zoals dat dan heet, exposure in hebben. Oftewel iets in je portefeuille. Want als jij alleen maar in de niet-AI aandelen zit, dan loop je dus het risico dat als AI de belofte waarmaakt, dat jij echt ver gaat achterlopen. Dus en dat is dus niet een. Ik zeg niet, neem een derde hypotheek en gooi alles op Nvidia. Dat is niet wat ik zeg.
En maar moet je nu nog durven? Ja, dat is het. Ja. Nee, en laten we ook meteen even kijken naar de stijgers en dalers van de week. Want het was natuurlijk echt wel een week met spektakel. En dan heb ik het in als allereerste plaats natuurlijk over Adyen. Volgens mij schreef Martin Krum in zijn analyse deze week, wat een aandeel.
Ja.
En het is toch ook echt een krankzinnig aandeel bijna als je de koers. Ze staan nu bijna weer voor op het niveau vlak voor de grote dreun afgelopen jaar.
Ja, de piek is nog wel een eentje weg hoor. Want ze hebben echt wel boven de 2000 gestaan. Dus vanuit dat oogpunt zijn ze er nog niet helemaal. Maar het is inderdaad aanmerkelijk beter dan waar ze eind vorig jaar stonden. Ik moet zeggen, het deed mezelf een beetje denken aan Meta. Meta, daar zag je ook. Daar werd ook flink op groei ingezet. En dat zag je dan terug in de resultaten. Als je op groei inzet en flink investeert, ja, dan zie je dat in die winstcijfers, die blijven dan een beetje achter, of een beetje behoorlijk achter. Zoiets was ook bij Adyen. Adyen zei, die winstcijfers, dat boeit ons allemaal niet. We zetten gewoon in op groei, marktaandeel. Dat is waar we voor gaan. En beleggers zeiden, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar wij willen uiteindelijk willen we daar gewoon onderaan die streep, willen we toch wel iets positiefs zien. Dat was een beetje duwen trekken tussen het bedrijf en beleggers. Uiteindelijk heeft het bedrijf, zoals nu blijkt, toch wel een beetje enigszins bakzeil gehaald. Ze hebben het aannemen, hoe zou ik dat zeggen? Het aantal mensen dat ze hebben aangenomen, dat hebben ze flink laten afnemen in de tweede helft van het jaar. En dat zie je meteen terug in de cijfers. En wat gebeurt er? Beleggers hebben ineens weer vertrouwen, zien ineens weer toekomst in Adyen. En dat aandeel gaat navenant weer omhoog. Dus het deed me heel erg denken aan Meta.
Ja, het volgens mij kwam PayPal deze week ook met cijfers. Dat is de Amerikaanse grote concurrent eigenlijk. En, ja. En Adyen presteert ook gewoon beter dan PayPal.
Wat bij Adyen het verhaal is, dat zij gewoon eigenlijk het beste platform, beste technologie. En ik vind dat altijd heel moeilijk. Kijk, ik ben uiteindelijk geen kenner in die wereld. Ik ben uiteindelijk een analist. Maar Wat ik daarmee bedoel te zeggen, uiteindelijk moet je ook zo'n bedrijf ook een beetje op zijn woord geloven. Ik zit daar niet in die software te ontwerpen, om het zomaar te zeggen. Dus ik kan niet zo in de keuken kijken. Maar als je gewoon naar de resultaten kijkt, dan zit er denk ik wel een behoorlijke kern van waarheid in. Kennelijk zijn bedrijven... Kijk, als je gewoon een heel goed product biedt, dan kun je ook net iets meer vragen. En dan zijn klanten daar ook bereid voor om te betalen. Zo simpel is het.
Nou, en ik las ook ergens dat Adyen is natuurlijk een Nederlands bedrijf. Nee, omdat Nederland is natuurlijk al heel ver gevorderd in het invoeren van digitaal betalingsverkeer. Dus voor ons is het eigenlijk wel redelijk normaal. Maar in de VS moet echt nog heel veel gebeuren op dat vlak. Zijn zij echt een voorloper.
Ik weet niet of het nu nog steeds zo is, maar niet zo lang geleden waren checks, gewoon de papieren checks die ik eigenlijk al niet eens ken. Ik heb het nooit gebruikt in mijn leven. Maar in Amerika waren die nog een aantal jaar geleden nog vrij normaal. Ik weet niet of het nu nog steeds zo is. Dat is niet iets wat ik maandelijks check, maar ik mag hopen van niet eigenlijk. Maar het zou me eigenlijk niet verbazen dat er in Amerika nog steeds mensen zijn die papieren checks uitschrijven. Dat is wel opvallend inderdaad. In Nederland zijn we dat al volstrekt gewend.
Ja, dan zie daar het goede scenario voor Adyen in de toekomst, lijkt mij.
Nou ja, en we mogen ook dankbaar zijn dat Postbank ooit is opgericht.
De Postbank?
Postbank, ja. Dat was een voorloper in de digitalisering van het bankwezen.
Ah ja, dus ze hebben ING toch... jammer voorloper. Dat ING zelf niet meegaat in dit feestje nu op de beurs, maar...
Nee, ING inderdaad, dat is een heel ander verhaal, helaas.
Ja. De analyse van Adyen door onze analist Martin Krum is overigens gratis voor alle luisteraars te lezen op iex.nl. Daarvoor moet u zich wel even registreren als lid. Dat doet u op iex.nl/registreer. En dan kunt u dat artikel gratis lezen. Als u natuurlijk abonnee bent, dan kunt u het sowieso lezen. Nog een ander verhaal is TomTom. Toen wij hier vorige week zaten, toen eigenlijk tegelijkertijd kreeg TomTom een soort van elektrische schok en sprong weer in het leven. Wat is daar aan de hand?
De resultaten die waren, die waren wat meevallend. Maar wat bij TomTom denk ik vooral het geval is dat het was jarenlang, hebben ze flink geïnvesteerd in die digitale kaarten, die digitale navigatie eigenlijk. Iets breder dan dat, dan alleen kaarten. Het gaat natuurlijk ook echt om navigatie. En dat heeft heel veel geld gekost. Tegelijkertijd liep de omzet van de klassieke consumer divisie, van de klassieke TomTommetjes, die bleef maar teruglopen. En automotive, dus het leveren aan de autofabrikanten, dat ging niet snel genoeg, laat ik het zo zeggen. Maar nu zie je een kentering. Nu zie je dat eigenlijk lijkt erop dat de bodem bereikt is qua teruggang van de omzet en ook de teruggang van de verliezen. En dus nu lijkt de weg omhoog klinkt een beetje lullig, maar ja, kijk, we weten natuurlijk nooit zeker, maar het lijkt dat de weg omhoog ingezet wordt. En het grappige is dat ze hadden heel veel cash, want ze hebben een divisie verkocht. Een gedeelte van dat geld hebben ze gebruikt om een flink dividend uit te keren. De rest zeiden ze, dat gaan we gebruiken om te investeren in onze toekomst. Maar het lijkt erop dat ze nu weer een dusdanige cashflow hebben, dat ze min of meer eigenlijk die grote cashstapel niet meer nodig hebben. Ze gaan dus ook voor iets van 50 miljoen, als ik het goed heb onthouden, 50 miljoen gaan ze aandelen inkopen. Nou, dat is voor zo'n bedrijf toch eigenlijk best wel heel opvallend.
Zeker, ja.
En als je dan ook kijkt naar het orderboek, daar zit het voor 2,5 miljard zit er aan orders in. Nou, die orders worden niet allemaal dit jaar en volgend jaar uitgevoerd. Want die contracten met die automaatschappijen waar ze aan leveren, die zullen vaak voor jarenlang gelden. Want als jij een Volkswagen Polo maakt, dan maak je die niet voor 5 maanden. Die maak je natuurlijk jarenlang. Dus als daar een TomTom navigatie in zit, dan is zo'n contract, dat loopt natuurlijk jaren. Maar goed, 2,5 miljard op een omzet van nog net geen 600 miljoen. Dat geeft toch wel aan dat TomTom wel redelijk op de goede weg is.
Het verhaal van TomTom is natuurlijk altijd wel dat ze hele grote tegenspelers hebben.
Tuurlijk.
Die eigenlijk veel groter zijn dan TomTom zelf.
Kijk, de auto wordt natuurlijk digitaal uiteindelijk. En dat is natuurlijk het grote punt. Wie gaat die digitale navigatie, wie gaat het software gedeelte, welke partijen gaan dat leveren? Daar zit natuurlijk Alphabet is daar actief en Garmin wil natuurlijk ongetwijfeld ook. En er zijn er nog andere partijen heel veel grote bedrijven, ook grote techbedrijven, die zien natuurlijk die auto ook als een manier om hun producten op een of andere manier te slijten. Dus het is zeker niet zo dat ze geen concurrentie hebben. Het is niet zo dat het voor TomTom heel makkelijk zal worden. Maar er is potentie en er is natuurlijk ook een effect dat, kijk, voor autofabrikanten zou het ook niet zo gunstig zijn als alleen maar Alphabet in al die auto's zou komen te zitten, om maar eens wat te noemen. Dus dat
TomTom is eigenlijk het redelijk alternatief in de markt.
Alternatief. En dat kan voor die autobedrijven gunstig zijn. Want kijk, Alphabet is zo groot en machtig. Kijk, stel je voor dat inderdaad al die auto's allemaal een Google Maps en navigatiesysteempje hebben. Ja, Alphabet, die zijn zo groot en machtig. Die kunnen best wel eisen stellen aan die bedrijven. Terwijl TomTom voor zo'n bedrijf een veel betere onderhandelingspartner is. Dus ik kan me voorstellen dat dat een rol zou kunnen spelen. Dat het fijn zou zijn. Dat het fijn is dat er nog een onafhankelijke partij is. De keerzijde is, het is natuurlijk omdat alles integreert. Dus het is niet alleen maar navigatie. Het is ook je social media contacten in je auto. Zeker in een zelfrijdende auto. Dan wordt de auto bijna een soort, ofwel werkruimte of een soort entertainmentruimte. Dus dan komt de mail, komt erbij kijken, je werkbestanden. Dus dan wordt het allemaal een stukje ingewikkeld. Dus TomTom zal het zeker niet alleen kunnen. Maar ze werken bijvoorbeeld ook samen met Microsoft. Dus op die manier hoopt TomTom een plekje in die digitale auto te verwerven. En als dat gaat lukken, dan zou het ook voor het aandeel nog wel eens heel goed af kunnen lopen.
Dat klinkt veelbelovend.
Wel een als.
Ja, precies. Moet ik erbij zeggen. Is het een big if of niet? Is het een long shot of zeg je van dit heeft wel kans van slagen?
Dat is echt heel moeilijk in te schatten. Dat is echt heel moeilijk in te schatten. Omdat die dynamiek is gewoon moeilijk in te schatten. Waar autobedrijven uiteindelijk voor gaan kiezen. En ja. Omdat hoe ziet die digitale auto, zeker als het zelfrijdend wordt, hoe ziet dat er straks precies uit? Dat is natuurlijk echt heel moeilijk te voorspellen. Dus, maar goed, wat nog een ander interessant puntje wat ik vond is, ze geven ontzettend veel uit aan ontwikkeling en onderzoek en ontwikkeling, R&D zoals dat dan kort heet. Mm-hmm. 61% zag ik, terwijl bijvoorbeeld ASML, wat toch echt geen slecht onderzoeksbedrijf is, die zit op minder dan 15% om even ter vergelijking. Dus als dat percentage omlaag kan, dan kan het ook heel hard gaan met de winst voor TomTom. Dus ja. Dat is ook nog een puntje van de aandacht.
Goed, ander bedrijf dat met cijfers kwam, wat niets met, althans, nou, dat is niet waar, maar weinig met tech te maken heeft, dat is Unilever. Unilever was eigenlijk ook, ik zou bijna zeggen, eindelijk een keer dat het een keer goed viel.
Ja. Positief, ja. De koersreactie was, ik heb het die dag een beetje in de gaten gehouden. Ik heb uiteindelijk de slotstand niet helemaal meer bekeken, maar het stond zo rond de 3% hoger. Nou, dat is voor Unilever is dat al heel aardig. Ja. Voor ASML is dat een teleurstellende dag. Maar, de
vlag uit bij Unilever.
Ja, op papier was de groei was eigenlijk nog steeds gewoon min of meer nul. Of, als je corrigeert voor valuta-invloed, voor wat desinvesteringen, dan was er nog een groei van een aangepaste groei van 7%. Nou, dat is op zich niet onaardig. Het was vooral de ijsjesdivisie die wat minder goed liep. Die Magnums die zijn en duur en ongezond. Dus, maar dat is niet het allergrootste onderdeel voor Unilever. Ze gaan ook eigen aandelen inkopen ter waarde van 1,5 miljard. Dat is niet super op de waarde van Unilever, maar het is toch aardig. Wat misschien ook bij beleggers wat een klein beetje hoop geeft, is dat er nog steeds wel hoop. De verwachting is nog steeds wel dat ze nog met iets gaan komen dit jaar. Wat betreft de strategie. Oftewel, gaan ze een onderdeel verkopen of hele onderdelen, hele divisie.
Ze hebben natuurlijk die activistische aandeelhouder aan boord. Met
precies,
de Peltz.
Die Nelson Peltz, inderdaad. Als je gewoon dat aandeel van de laatste 5-6 jaar bekijkt, dan heeft het feitelijk gewoon helemaal niets gedaan. Tussen de 40 en de 50 zitten ze nu echt al jaren. En dus je krijgt dan netjes je dividend.
Daarvoor zullen veel mensen in Unilever zitten, denk ik. Toch?
Precies. Ja. En daar is op zich, daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Maar het is, de AEX die staat toch echt wel degelijk een stukje hoger dan 6 jaar geleden. En met Unilever heb je dus echt alleen maar met dat dividend moeten doen. En qua koerswinst heb je eigenlijk heel weinig gekregen. En daar zitten beleggers nu toch wel een beetje op te wachten. Dat aandeel eindelijk is echt duidelijk boven die 50 uitkomt en niet meer teruggaat. Daar is nu wat. Een sprankje hopen. Het lijkt allemaal net iets aandeelhoudervriendelijker te worden.
Green shoots bij Unilever. Ja. 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 We hadden deze week ook een nieuweling op de beurs. Het aandeel ja, moet eens gebrek je het uit. Theon of Theon?
Ja, het is Grieks. Dus, ja.
Nou, Cypriotisch is het zelfs.
Nou ja, van oorsprong is het volgens mij Grieks. Maar ik weet niet of hoe de fiscale regelingen zijn. Maar het zou zomaar kunnen dat om belastingreden...
niet omdat het zo mooi is, op Cyprus.
Dat zou ook kunnen, hoor. Dat zou ook kunnen. Maar ik heb heel even op die site gekeken. En er stonden nog best wel wat documenten stonden in het Grieks. En mijn Grieks is niet al te best. Dus volgens mij hebben ze nog wat werk te verzetten om zeker met een Nederlandse beursnotering, om die site even aan te passen aan de nieuwe realiteit dat ze een beursgenoteerd bedrijf zijn. Er was ook nog geen investor relations afdeling op de site.
Oh, dan hebben wel veel personeel, want ze stonden hier van de week op het balkon. En het balkon, ik was blij dat het balkon het hield, zeg maar. Want ze stonden echt met 25 man daar.
Uitje naar Amsterdam, dat is natuurlijk, daar wilde natuurlijk iedereen bij zijn.
Ja, ja. Maar goed, ze zijn begonnen. In ieder geval, ze zijn op 10, volgens mij woensdag gingen ze op 10 euro naar de beurs. En ze staan nu ergens vlak daaronder. Dus het is nog niet. Het is geen uitslaande brand nog. Maar wel, het is wel trouwens de eerste echte IPO. Zeg maar een bedrijf wat via een nieuwe notering geld ophaalt in Amsterdam. Is het de eerste sinds Ebusco. En dan hebben we het over eind 2021. Zo lang heeft het hier droog gestaan.
Ja, nou, het zijn natuurlijk ook moeilijke jaren geweest in allerlei opzichten met corona en die renteperikelen en
ja, tussendoor hebben we natuurlijk wel inderdaad noteringen van het Spaanse Ferrovial en je hebt Exor. Maar dat zijn natuurlijk allemaal eigenlijk tweede noteringen van bestaande bedrijven.
Ja.
In die zin zou het leuk zijn als een keertje een Nederlands bedrijf naar de Nederlandse beurs gaat.
Ja, dat het geen Cypriotisch bedrijf is.
Ja, er was ooit sprake dat bijvoorbeeld Coolblue naar de beurs zou gaan. Ja. Maar dat is op een gegeven moment, in die stress rond inflatie en rente is dat in de koelkast gezet.
Ja, ik heb daar sindsdien niets meer. Ja.
Ik heb daar niets meer van gehoord. Ooit heb ik ook WeTransfer gehoord dat naar de beurs zou gaan. Daar heb ik ook niets meer van gehoord. Ja, wie weet met stijgende koers. Er komen dat soort bedrijven ineens toch weer.
Ik denk dat ze achteraf een spijt kunnen hebben, zelfs als we naar de koersen van nu kijken. Dus,
Het ligt eraan wat je. Kijk, als je eerst min 50% gaat, dan heb je natuurlijk wel weer een flinke stijging nodig om boven je hand te komen.
Zeker. We hadden het net even over het sentiment. En als je over het sentiment hebt, heb je natuurlijk ook altijd over risico's. En dat noemen we op de beurs de wall of worry. A bull market has to climb a wall of worry. Dus hoe hard de koers ook stijgen, iedereen maakt zich altijd vooral heel erg zorgen over het feit dat het voorbij gaat zijn. Wat zijn op dit moment eigenlijk de grootste risico's, vinden jullie, die onder de markt liggen?
Er is nog steeds natuurlijk een risico dat inflatie toch weer de kop opduikt. Al was het maar omdat het op allerlei plekken zo goed gaat dat je dat gewoon in de prijzen terug gaat zien. Dat is natuurlijk eentje. China blijft natuurlijk ook wel een klein beetje boven de markt hangen, omdat het simpelweg gewoon de op één na grootste economie van de wereld is. En dat is niet voor elk bedrijf even belangrijk. Maar bijvoorbeeld voor al die grondstofbedrijven. Ja, China is nog steeds natuurlijk een hele belangrijke afzetmarkt voor allerlei grondstoffen. En als het daar gewoon echt belabberd gaat, dan zie je dat in de prijzen voor allerlei grondstoffen. En daar hebben dan allerlei bedrijven weer last van. En zo zijn er nog een heel aantal andere takken van sport te noemen waar China belangrijk is. Dus dat is natuurlijk ook een zorg. En heb je natuurlijk altijd nog de zogenoemde black swans. Maar die zijn er altijd. Dat zijn
die
dingen
die we niet weten.
Precies. Ja. Dat weten we niet. We hebben geen idee wat het komend weekend gaat te brengen uiteindelijk. Meestal stelt het allemaal niet zoveel voor, maar je weet het nooit.
Nee, maar Rob, jij spreekt veel asset managers en professionals. Waar maken die zich nu zorgen over?
Nou ja, iedereen roept natuurlijk 2024 is een bijzonder jaar, want dat is het jaar dat er bijna overal in de wereld verkiezingen zijn. En dan weet je niet precies hoe dat allemaal eindigt. India en Amerika zijn natuurlijk dan verreweg de belangrijkste. En met name over Amerika wordt best wel veel geschreven. En wat ik opvallend vind is dat men in het algemeen daar helemaal niet zo negatief is. Altijd worden de historische cijfers erbij gehaald. En dan wordt toch eigenlijk gezegd van in een verkiezingsjaar, dat is meestal juist wel goed voor de beurs. Want dan zijn de rendementen eigenlijk hoger dan in andere jaren. En heel links en rechts komt er bij mij wel eens een rapport binnen waarin toch wordt gewaarschuwd van als meneer Trump weer terugkomt, dan zou die Amerikaanse rente wel eens verschrikkelijk hard kunnen oplopen. Want Trump is natuurlijk voorstander van allerlei hoge importheffingen en wil ook nog eens de de belastingen gaan verlagen. Mm-hmm. Dus,
maar ja, Joe Biden is natuurlijk ook al best wel hard tegen China aan het ageren. Dus laten we zeggen, de strijd tegen China is al best wel gaande eigenlijk. Ik weet niet of Trump die nog gaat verhevigen of hoe zie jij dat?
Nou ja, wat ik heb begrepen was dat Trump een importheffing wil invoeren van 10% voor alles wat van buiten Amerika komt. En dat zijn dus ook Nederlandse producten. En ik las dat hij voor sommige Chinese producten dacht aan 60%.
Oké, okay, nou, dat is inderdaad, dat zal meneer Powell ook interessant vinden.
Dus ik weet niet precies wat dat met de globalisering gaat doen.
Is dat verkiezingsretoriek of meent hij dat echt? En bij Trump weet je dat, ja, volgens mij weet je dat nooit met die man. Maar we zijn natuurlijk allemaal bekend met de verkiezingsretoriek. Heel vaak wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend tijdens de campagnes.
Nou ja, het is natuurlijk zo dat tijdens een... de vorige 4 jaar dat Trump president was, bleek het uiteindelijk toch allemaal mee te vallen.
Nou, ik kan me nog herinneren dat tijdens die verkiezingsoverwinning van Trump, die toch wel voor heel veel mensen als een grote verrassing kwam. En voor die tijd werd echt wel gezegd van, nou, als Trump wint, dan berg je maar. Dat is vreselijk voor de markten enzovoort. En uiteindelijk heeft die markt daar eigenlijk zelfs positief op gereageerd.
Wat ik me kan herinneren, voor mij opende het lager en ging het vanaf dat punt ging het eigenlijk alleen maar omhoog.
Ja.
Dus 3 dagen later was het alweer Hosanna. Stonden we voor mij alweer echt aanmerkelijk hoger. Dus dat was een heel kort effectje.
Ja.
Kijk, lagere belastingen, dat is natuurlijk in principe voor bedrijven is dat over het algemeen goed nieuws. Als we het over bedrijfsbelastingen hebben uiteraard. En dat heeft hij natuurlijk, dat wil hij wel over het algemeen. Kijk, allerlei andere maatregelen, ook kijk wat Rob net zegt, dat zou natuurlijk op zich voor de wereldeconomie, zou dat bepaald geen goed nieuws zijn. Voor de beurs in het algemeen is meer wereldhandel is beter dan minder wereldhandel, zo simpel is het.
Ja, en over wereldhandel, je had het net al even over China. Volgens mij begint dit weekend, het jaar van de draak?
Jaar van de draak.
Wat betekent dat? Wat astrologisch gezien?
Ik heb geen idee wat het jaar van het draken gaat beginnen. Ik weet wel dat het jaar van het konijn, hè, waar we nu nog dan in zitten, voor met name Chinese beleggers een hele slecht jaar is geweest. Voor buitenlandse beleggers in China in zoverre wat minder dramatisch. Want er zijn niet zoveel buitenlandse beleggers in China. De Chinese beurs wordt voor 90% beheerst door Chinese particulieren. Het is echt gewoon echt niet te geloven. Maar alles is de afgelopen tijd omhoog gegaan behalve de Chinese beurs. Ik weet niet precies hoeveel de Chinese beurs lager staat dan het record ooit. Maar
dat is echt... Welke index je kijkt volgens mij in China.
Ja, maar dat is inderdaad heel hevig. In ieder geval, de professionals die roepen nu al maanden en inmiddels toch wel steeds luider van nou, het is nu toch echt wel de tijd om Chinese aandelen te kopen. Want ook als je kijkt naar de verschillen tussen Amerikaanse tech en Chinese tech, als je de verschil kijkt in koersbeweging, waardering, dat is volgens de professionals op dit moment dusdanig extreem dat nu toch echt niet meer zo verder kan.
Het is wel jammer dat de Chinese beurs nu net een week dicht gaat als je op het punt staat om Chinese aandelen te kopen. Want daar vieren ze een nieuw jaar.
Uitgebreid.
Heel uitgebreid inderdaad. Volgens mij echt een week dicht, hè, de beurs volgens mij daar, toch?
Ja. Ja. Ja, ze hebben beurshandelaren hebben daar gewoon een weekje vrij. Dat is in Europa en de VS is dat ondenkbaar eigenlijk.
Maar ja, en verder, maar het klopt natuurlijk wel dat China is natuurlijk niet een democratie zoals wij. En met name voor Chinese bedrijven, die hebben natuurlijk echt de afgelopen tijd enorm last gehad van de overheid, die zich begonnen te bemoeien met hun macht. Zoiets, de macht van een Alphabet, Google bij ons, dat is toch niet iets wat de Chinese regering graag ziet. Maar tegelijkertijd heb ik ook begrepen dat diezelfde Chinese regering nu ook wil dat er een einde komt aan die alsmaar dalende Chinese aandelen.
Ja. Ik zag nog wel een interessante van de week. Dat was volgens mij iets bij Reuters. En dat ging over het feit dat China kan nu best goed meekomen in zeg maar, qua technologie en AI met het Westen, zeg maar. Maar dat zeg maar, die min of meer boycott die er nu op technologisch vlak wordt afgekondigd tegen China, dat die zo langzamerhand nu ook wel serieus gevolgen begint te krijgen. Dat zij zeg maar, de volgende generatie, waar Nvidia er bijvoorbeeld nu mee bezig is, de volgende generatie chips, dat ze dat eigenlijk niet meer kunnen. Ja. Dus dat je die laten we zeggen, nu blijven ze nog bij, maar dat ze gaan afhaken is de voorspelling.
Ja, en wat ik heel opvallend vond, ik heb het de laatste weken even niet bekeken hoor, maar Baidu, ik heb een tijdje geleden Baidu vergeleken met Alphabet en toen viel me op dat als je het investeringsniveau bekijkt van Baidu, dat ligt aanmerkelijk lager dan bij Alphabet en ook andere big techs. Terwijl Baidu, dat is toch Chinese big tech. Baidu, voor de mensen die niet weten, is ongeveer de Chinese Alphabet. Dus met de zoekmachines en dat soort dingen. Het lijkt er best wel op. En dat vond ik dan toch wel opvallend. Dus of ze zijn daar op een of andere manier veel efficiënter, of inderdaad, er komt een moment dat je dat veel lager investeringsniveau terug gaat zien in de technische kennis en ontwikkeling.
Ja. Maar goed, in ieder geval, we zijn nu een weekje dicht in China. Dus ook de beleggers in Prosus hebben even rust, denk ik dan maar. Ik heb hier ook liggen naast mij, die moet ik toch wel even noemen, een gloednieuwe IEX Expert. Met een groot curveverhaal over big tech voorop. Natuurlijk naar aanleiding van de cijfers van Microsoft, Alphabet en Meta van de laatste tijd. Een interessant verhaal. Ik spreek nu een beetje over mezelf. Ik heb het zelf geschreven. Maar een bijzonder verhaal erin, want dat doen we eigenlijk niet zo vaak. Dat gaat over, laten we maar zeggen, de psychologie van het beleggen. De valkuilen waar eigenlijk heel veel beleggers toch ongewild intuinen.
Super interessant.
Ja, dat is het zeker. Want waarom is het toch voor beleggers zo moeilijk om de markt te verslaan? En dat is toch heel vaak gewoon uiteindelijk keuzes en handelwijze van beleggers zelf, waardoor ze de mist ingaan. En wat wel interessant is, er is een meneer Carl Richards, dat is een financieel adviseur in Amerika. En in 2007 las hij een onderzoek en daar uit het onderzoek bleek dat het lange termijn rendement op aandelen op de S&P 500 is zo'n 11% over 10 of 20 jaar gemiddeld. En de gemiddelde belegger die in diezelfde aandelen belegt, die haalt maar 4%. Dus 7% minder dan je gewoon in de aandelenmarkt zou hebben als je er gewoon in zit. Ja. En hij heeft dat destijds de behavior gap genoemd. Oftewel hoe het gedrag van beleggers eigenlijk ze berooft van het rendement. En dat heeft alles te maken met psychologie. Het willen vermijden van verliezen door niet op tijd te verkopen. Overmoed is een belangrijke factor die daarin in meespeelt. Hè. Denken dat je het wel snapt. En toppen en bodems proberen te voorspellen, terwijl je dat eigenlijk toch niet zo goed kan. Dus beleggers gaan heel erg.
Ja, want wat een hele bekende is dat je de aandelen die in je portefeuille die op min 30% staan, of nog veel erger, die houd je vast in de hoop dat het allemaal nog wel goed komt. En de aandelen die op 15% of 20% winst staan, waar het dus goed mee gaat, die verkoop je maar om lekker die winst veilig te stellen. Waardoor je dus een soort loser portefeuille gaat creëren, waarbij die plus 20%, die had misschien wel plus 50% kunnen worden, plus 100% als je nog langer had gewacht, of misschien nog wel veel meer. En dat is typisch gedrag wat je precies wil vermijden. Ja, juist die verliezers, die wil je eruit hebben.
En het erge is, als je zo'n verhaal maakt, schrijft zoals ik, de herkenbaarheid van alles. Gewoon, je hebt ook alles ook wel eens meegemaakt.
Ja, absoluut.
Het is echt verschrikkelijk inderdaad.
Vertel eens, in welke valkuilen zijn jullie getuind?
Nou, wat ik eigenlijk het ergst vind aan de beleggen, is niet zozeer alle valkuilen waarin ik ben getuind. Een hele belangrijke is natuurlijk dat je het idee hebt dat je een koopje koopt. He, dat je een aandeel koopt waarvan je denkt van nou ja, het bedrijf doet eigenlijk nog hetzelfde als daarvoor. Alleen het staat nu de helft lager. Dus nou ja, je kan er geen bijl aan vallen. Maar het grootste probleem aan beleggen vind ik zelf toch het gevoel van spijt. Dat je achteraf gezien ziet dat allerlei ideeën die je ooit hebt gehad, die echt waanzinnig goed waren, waar je niets mee hebt gedaan, dat die uiteindelijk toch tot fantastische winsten zouden hebben geleid. En ja, dat is echt, dat is mijn grootste probleem, is inderdaad gewoon de teleurstelling over alle dingen die ik niet heb gedaan.
Niet beleggen als belangrijkste beleggingsfout. Ja, die ken ik ook wel. Ja, en ik ken ook wel echt inderdaad het te lang blijven zitten, omdat je denkt, ik ga toch niet dit verlies nu nemen. Dat, weet je, dat draait toch wel een keertje weer omhoog. En dan, dat is eigenlijk zo dramatisch als je dat... Iedereen kent dit volgens mij ook.
Ja, ik heb het... het voordeel, hoe zou ik het noemen? Ik heb als professioneel beurshandelaar gehandeld. En daar worden een aantal goede gewoontes worden er wel echt ingeramd. Dus als je op een of andere manier, zoals dat dan in het jargon toen heet, in ieder geval scheef zitten. Dus scheef zitten betekent dat je ergens in een positie zit die gewoon niet lekker loopt, die verlies oplevert. En dan was eigenlijk altijd het devies hakken. Dat werd dan letterlijk hakken genoemd. En dat betekent gewoon cut your losses. Sluit die positie en ga gewoon weer verder. En dat is er echt ingeramd. En dat is gewoon heel verstandig. Kijk, als het niet lekker gaat. En helemaal als je oorspronkelijke these, als je oorspronkelijke idee. Als dat niet waar blijkt te zijn of niet uit blijkt te komen. Hou er dan mee op. En ga op een andere manier weer proberen het allemaal goed te maken. En ga niet blijven hopen, want hoop, dat is geen strategie.
Nee, maar het is en blijft pijnlijk. Hè? Om een verlies te nemen is pijnlijk voor mensen. En zeker als je denkt van, nou, dit was toch echt een goed verhaal en ik geloof hierin in dit verhaal en ik geloof eigenlijk nog steeds wel in het verhaal, maar het komt er niet uit.
Nee, kijk, het is wat onder andere leuk aan een belegger is als je een leuk, interessant bedrijf hebt met een leuke of in een leuke sector. Dat is natuurlijk ook heel leuk om het dan te volgen. En zeker als het dan goed gaat. Maar als het niet goed gaat, is het misschien heel moeilijk om dat idee en die droom om dat op te geven. En dat kan ik me ook helemaal voorstellen. Dat is ook moeilijk. Dat is ook lastig. Maar kijk, wat ik zelf heb is... ik ben wel bereid om, als ik een aandeel koop, dan koop ik het voor een lange termijn. En als het dan niet goed gaat, dat is jammer. Maar de positieve aandelen, de aandelen waar het wel goed mee gaat, die leveren dan zoveel op dat die aandelen waar het niet uitkomt, dat op de lange termijn gaat het dat goed maken. Want in de S&P 500, daar zitten ook enorme verliezers. Als je gaat kijken op de lange termijn, daar zitten aandelen die gewoon dik op min 90% staan. En dat zijn er niet één of twee, dat zijn er echt best wel een aantal. Maar de winnaars, die staan op plus 1000 of op lange termijn of nog wel veel meer. Dus daar gaat het uiteindelijk om. En zo kom je tot dat gemiddelde van, wat is het, 10% per jaar.
Ja, dus wat is het? Let your profits run. Cut your losses and let your profits run.
Precies.
Ja. We gaan naar de luistervragen. Eén vraag kregen wij van Rob. En dat is, dat neem aan dat jij dat niet bent, Rob. Maar het gaat wel op China. Welke AEX-fondsen zullen het meest last hebben van een mogelijke ineenstorting van de Chinese vastgoedmarkt? Ga er maar aan staan.
Ja. Één aandeel is natuurlijk Prosus. Prosus is natuurlijk eigenlijk Tencent, Chinees bedrijf.
Ja, dat is vrij direct gelieerd aan de Chinese aandelenmarkt.
En verder is heel erg lastig te zeggen.
Ja, dat is bijna.
Verder is het heel erg lastig.
Ik denk eerlijk gezegd, als ik het zo bekijk, als de Chinese vastgoedmarkt instort, dan heeft alles daar wel last van, toch? Dan is dat gewoon iets wat je waarschijnlijk op de wereldmarkten gaat
precies,
merken.
Precies. Ik bedoel, wat ik eerder al zei, die grondstofprijzen, die zullen dat zul je dan daarin terugzien in allerlei bedrijven. Ik bedoel, ArcelorMittal, autobedrijven. Er zijn allerlei bedrijven waar je dan een reactie gaat zien op de beurs, vermoedelijk. Dus laten we hopen dat het allemaal meevalt. En dat is natuurlijk wel misschien een voordeel van zo'n ontzettende gestuurde economie zoals de Chinese, is dat de staat zou kunnen proberen, ik weet niet of ze erin slagen, maar ze zullen denk ik wel proberen, omdat als het allemaal onderuit gaat, dat het heel geleidelijk onderuit gaat en dat het niet een soort crash wordt. Zo'n spectaculaire crash zoals we in 2008, 2009 hebben gezien, dat alles implodeert en dat sommige dingen echt op 1% van de waarde staan, bij wijze van spreken. Ja. Dus,
maar ik heb ook het idee dat dat precies nu aan de hand is.
Dat zou kunnen.
Dus heel erg
gebeurt
langzaam.
Al vooral achter de schermen. Dat is natuurlijk het is niet het meest transparante land ter wereld, laat het zo zeggen.
Nee, maar
het heeft ook een voordeel. Slechte vastgoedmarkt in China en slechte Chinese economie betekent natuurlijk inderdaad ook dat de vraag naar grondstoffen minder is, waardoor de grondstoffenprijzen nog best wel laag liggen.
En laag inflatie.
En dat is natuurlijk super fijn, dat is super goed voor de inflatie. En ik geloof dat er in China ook geen inflatieprobleem is op dit moment, maar een deflatieprobleem. Dus Chinese spullen komen hier met kortingen naartoe.
Ja.
Ik weet niet of alle bedrijven daar blij mee zijn, maar voor consumenten is dat natuurlijk wel gunstig.
Ja. Ja, nee, dus zo heeft, elk nadeel heeft zijn voordeel, was het toch?
Oké, we gaan nu kruip citeren. Goed. Even naar de volgende vraag. Die krijgen wij van Marnix. En dat is de vraag, wat vinden jullie van cm.com? Is dat aandeel nog aantrekkelijk? Is eigenlijk de vraag in het kort van Marnix.
Ja, het is een beetje lastig te zeggen natuurlijk. Dit is typisch zo'n bedrijf dat heeft jarenlang hebben ze op groei ingezet. En dat is in eigenlijk vooral in 2022 hebben we natuurlijk gezien dat dit soort type aandelen die veel op groei inzetten, maar qua winst eigenlijk weinig tot niets konden laten zien. Ze hebben in het verleden overigens wel winst gemaakt, maar ze hebben de laatste jaren hebben ze na de beursnotering wilden ze echt flink inzetten op groei. Nou, dat ging echt ten koste van de winst. Dat bedrijfsmodel was eigenlijk niet meer houdbaar, althans niet voor beleggers. Die hadden daar geen trek meer in alleen maar groei en geen winst. En ze zijn dus nu die transitie aan het maken. Maar tegelijkertijd, ze zitten in een markt met wat zij eigenlijk doen is diensten verlenen rond berichten, digitale berichten tussen bedrijven en klanten. En allerlei aanverwante diensten, dus ook betalingsdiensten, dat soort dingen. Nou is dat denk ik op zich een groeimarkt, alleen daar is natuurlijk bijvoorbeeld in Amerika heb je Twilio, je hebt het Zweedse Sinch. Dus er zijn concurrenten, maar dan heb je ook nog een bedrijf als Meta, bijvoorbeeld met Facebook en met Instagram, wat ook in die messaging zit. En die probeert ook op dat gebied geld te verdienen. Dus het is niet een sector waar geen concurrentie is, om het zo maar te zeggen. Dus het,
en ook niet de minste concurrentie.
Nee, dus het is, het is heel lastig om dat echt goed, om met zekerheid te kunnen zeggen wat daaruit gaat komen. Ze zijn nu wel echt flink bezig om die cijfers op te schonen. En dat lijkt ook wel echt de goede kant uit te gaan. Op de langere termijn, het zou kunnen lukken. En ik eerlijk gezegd, ik hoop ook echt dat het lukt. Ik ben daar een keer geweest voor een interview. En het zou echt heel leuk zijn als zo'n bedrijf. Want in Nederland hebben we niet zo gek veel van dit soort bedrijven. In de chipsector zitten we natuurlijk best wel goed. Maar op andere gebieden speelt Nederland eigenlijk nauwelijks een rol. Dus het zou heel, heel leuk zijn dat het lukt.
Nou, onze analist gaat er zich binnenkort ook denk ik nog wel over buigen. We hadden deze week nog wel een artikel over cm.com van onze medewerker Peter Olsthoorn. En die sprak wel een aantal analisten van banken, van de ING en ABN AMRO onder andere. En die waren eigenlijk, ik vond het die opvallend positief waren. Ik bedoel, bijna juichend. Volgens mij een van die analisten zei van als ik 60.000 euro had liggen, dan wist ik het wel. Ja. Dus voor een analist van een bank. Dus ik dat best wel een gewaagde uitspraak, eerlijk gezegd.
Nee, maar het kan natuurlijk ook wel. Dat is natuurlijk het punt. Maar de vraag is, komt het eruit? En dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Dus dat risico moet je als belegger zeker meenemen.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook, en dat is misschien ook bij die bankiers, het is natuurlijk wel een mooi verhaal, zoals ik al zei. Ik vind het zelf een mooi verhaal en ik hoop dat het ook echt lukt. Maar we moeten het zien, ben ik bang. Het is niet zonder risico.
Oké, nou, heeft u als luisteraar ook een vraag voor een van onze specialisten voor de volgende week? Dan stuur hem dan in via Spotify, kan dat. Het kan via ons Instagram-account of in de comments onder het artikel van deze podcast op de site vandaag. Kijken we even vooruit naar de volgende week. Volgens mij staat er nog best wel veel op de agenda. Waar kijken jullie vooral naar uit?
Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar bijvoorbeeld Randstad. Omdat Rob heeft er al naar verwezen, de arbeidsmarkt, die is eigenlijk best wel goed. Maar bij Randstad gaat het dan allemaal net wat minder. Nou, dat kan allerlei redenen hebben. Maar goed, ik ben er dus wel benieuwd naar waar Randstad mee gaat komen. Maar een andere, dat is dan geen bedrijfscijfer, maar en het is ook een open deur. Maar dinsdag hebben we Amerikaanse inflatiecijfers. En daar zal op de beurs toch echt wel bij stilgestaan worden, vermoed ik. Dus dat zal ook een belangrijke worden, denk ik.
Altijd feest, inflatiecijfers, ja. Nou, in ieder geval, er gebeurt altijd wat. Ja. Ja. Rob, waar heb jij het vizier op gericht?
Inflatiecijfers zijn inderdaad heel erg belangrijk. Ik verwacht de komende tijd ook geen vuurwerken van centrale banken. En misschien als het Chinees nieuwjaar afgelopen is, dat er eindelijk een keertje positieve Chinese nieuws onze kant opkomt.
Nou, dan rest mij niets dan jullie een gelukkig Chinees nieuwjaar toe te wensen. En een prettig uiteinde. Is er nog iets wat jullie zouden willen toevoegen?
Nou ja, er is één dingetje wat ik misschien nog wil zeggen. En dat is dat we zijn allemaal zo verschrikkelijk vrolijk en blij over dat de AIX weer nieuwe records heeft bereikt. En ook mensen die ik ken die niets met de beurs te maken hebben, die wijzen me erop. En ik geloof dat er ergens een beurswijsheid rondzinkt die zegt dat zodra er positieve koppen over de beurs in de tijdschriften en kranten komen te staan, dat je dan maar beter je hele portefeuille moet gaan verkopen.
Dat lijkt me wat overdreven, hele portefeuille, maar voorzichtigheid is nooit verkeerd.
Kijk, wat een wijze woorden ter afsluiting. Dank jullie wel, Rob en Hildo. En ik wens u allemaal veel succes op de beurs en tot volgende week.